Daarna luisteren we verder naar het woord van God. En vanmorgen luisteren we naar het 63ste lied uit het boek van de Psalm.
Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u weer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards, zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.
Gemeente, we luisteren naar dit lied en dan vooral vanuit het 9e vers, waar dus gelezen is: mijn ziel kleeft u achteraan. Of als u een iets andere vertaling voor u hebt: mijn ziel klampt zich aan u vast en komt achter u aan. Nou, bent u blij dat de kerstdagen er weer op zitten? Wat zou u zeggen tegen iemand als je daarmee naar de kerk gelopen bent vanmorgen? Misschien is het nog wel gebeurd ook, wie weet. Kwam dat het alle dagen kerst was. En als je misschien een beetje verwonderd aankeek en zegt: wat bedoel je nou eigenlijk? Nou, dan blijkt ook wel dat het niet gaat over het kerstdiner. Dat komt op een gegeven moment natuurlijk ook je neus uit. Ook niet om het feit dat het allemaal zo gezellig is op de kerstdagen, want dat is het ook niet eens altijd. Wat is het dan? Want Psalm 63, de dichter ervan, zou toch zo'n kerkganger zijn die tegen u zou zeggen, tegen jou zou zeggen: ik wou dat alle dagen kerstfeest was. Nou, die had geen familie om zich heen en die had ook geen kerstdiner of weet ik het wat. En natuurlijk, gemeente, we begrijpen elkaar best, laat ik dat er even bij zeggen. Als u natuurlijk kerstdagen verbindt met het aantal uren zitvlees wat u moet opbrengen tijdens de kerstdagen, dan snapt iedereen natuurlijk dat u kunt zeggen: nou, ik snap niet dat iemand kan zeggen, ik wou dat alle dagen kerst was. Want dat betekent dat we zoveel uren in de kerk moeten zitten. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar toch voor de duidelijkheid even. Waar gaat het wel om? Wat is je leven? En als je ontdekt hebt dat het leven geopenbaard is in het kind van de kribbe, en als je daar in hem je hoogst geluk en het feit dat je ontdekt hebt dat in een kind in de kribbe God zijn hart geopenbaard heeft, en dat nu Gods hart als het ware getoond wordt als dat kind uit de doeken gedaan wordt in de verkondiging tijdens kerstdagen en op iedere zondag ten diepste, dat dat uiteindelijk in je leven iets teweeg brengt van, laat ik dan woorden van een gezang gebruiken: ik kniel aan uw kribbe neer. O Jezus, gij mijn leven. En over leven gaat het in Psalm 63. Een vreemde kerkganger. Ja, het is maar wat je vreemd vindt, gemeente, maar natuurlijk, als iemand zegt, Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dan is dat niet een alledaagse kerkgang. Die meer hecht aan Gods vriendschap dan aan wat dan ook ter wereld. En dat is precies wat de woorden van onze tekst ook onder woorden brengen, waar we dus verder dus rustig naar gaan luisteren. Mijn ziel kleeft u achteraan, of zoals het dan hier staat, mijn ziel klampt zich aan u vast, ik kom daar zo wel even terug, en uw rechterhand ondersteunt mij. Nou, als u het samengevat wil hebben, zou u het misschien ook wel zo kunnen zeggen, u kent al die gezangen wel, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Innig aangetrokken. Want het gaat over iets dat krijg je ten diepste niet meer los. Zo'n grote aantrekkingskracht. Innig aangetrokken. Nou, dan kun je erop rekenen dat je ook venijnig aangevallen wordt. Want Psalm 63, dat geldt trouwens voor de hele Bijbel, maar het geldt ook voor Psalm 63, het geldt ook voor vers 9. Je hebt geen geloof op een eilandje. Dus er zitten altijd omstandigheden die dat geloof proberen aan te vechten en aan je ziel te knagen en dat je het uiteindelijk dan toch een keer loslaat. En dan het tweede deel van de tekst. Veilig vastgehouden, dus innig aangetrokken, venijnig aangevallen en veilig vastgehouden. Het is wel een heel mooie uitdrukking die de dichter gebruikt. Mijn ziel kleeft u achteraan, of, maar ik vind dat een iets minder gelukkige vertaling en dat moet u verder maar even niet te serieus nemen, maar klampt zich aan u vast. Ja, natuurlijk zet je dan ook aan iemand vast, maar bij mijn ziel klampt zich aan u vast, dan zie je eigenlijk een kind wat naar zijn vader toe rent en dan die armpjes om die vader heen slaat en of die benen beetpakt en dan klampt een kind zich daaraan vast. Nou, dat is een prachtig beeld. Maar dat roept eigenlijk meer het beeld op van grote nood, terwijl hier zeker er is ook nood. Liefdesnood, liefdesleed, liefdesverdriet, liefdesverlangen. Want eigenlijk, gemeente, als u deze psalm met een paar woorden moet typeren, hoe haalt iemand het in zijn hoofd om te zeggen, uw vriendschap is mij meer waard dan het leven? Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om 's morgens vroeg wakker te worden en het eerste wat eruit moet. Ik hou het niet meer. Ik kan niet meer zo. Ik hunker, ik smacht. Geef er maar woorden aan. Dan is het geheim, liefde. Verlangen naar het leven in de liefde. Mijn ziel. En dat vind ik eigenlijk de mooiste vertaling. Mijn ziel heeft zich geheel aan u gehecht. Hechting. Hecht. Het zit vast. Vastgekleefd. En natuurlijk ga je dan zoeken naar een beeld en dan kun je zeggen, is het dan zo dat er lijm tussen zit? Dan zitten ook twee blaadjes op elkaar. Ja, dat mag u best zo zien. Het klopt in zover dat u zegt, als de ziel van deze dichter, als die loskomt van God, dan, nou, dan krijg je hetzelfde als dat twee blaadjes die vast op elkaar geplakt zitten. Als je die losscheurt, wat gebeurt er dan? Dat laat allemaal littekens na op die papiertjes. Als er goede lijm tussen zit en je probeert het los te maken, nou, krijg het maar eens ongescheurd van elkaar. En als je het wel ongescheurd van elkaar krijgt, dan zie je allemaal dat het niet meer mooi glad is. Maar daar zitten, ik noem dat dan maar even, de littekens op het papier. U vertaalt het wel voor uzelf? Als je andere jaren, ik zeg maar, was het best mooi met kerst, maar dit jaar was er gewoon niks aan. Ja, misschien zeg ik af en toe rare dingen voor u, maar dat is ook niet voor iedereen van toepassing. Maar ik ben ervan overtuigd dat er tenminste één zit, die als die eerlijk is en met zijn buurman oploopt naar de kerk, dat eigenlijk zo zou moeten zijn. En laten we alsjeblieft eerlijk met elkaar praten. Het liedboek voor de kerken is ook eerlijk. Hier is iemand die met zijn ziel onder zijn arm, om zomaar te zeggen, verlangt naar het heiligdom. En dit verlangen omdat hij, en dat is het mooie dan, toch ten diepste weet, ik kan niet zonder hem. Ik voel me wel zonder hem en dat zal ik hem laten weten ook. Op zondag na kerst. En daar heb je woorden voor. Maar het geheim van daarna verlangen, waar zit dat in? Eraan vastzitten. Nou gemeente, ik vertel u vanmorgen niet zo heel veel nieuwe dingen. Wat is het geheim dat je aan iemand vast komt te zitten? Nou, er was een echtpaar 40 jaar getrouwd. Ik ga het u niet vragen, maar ik zou het u kunnen vragen, maar ik kan het heel veel mensen hier vragen. Wat is nou het geheim dat je niemand vast komt zitten? Dat zit toch altijd in die ander. Herkenbaar? De ander oefent aantrekkingskracht uit. Anders was je nooit op het idee gekomen. Dat denk je wel. Je denkt misschien wel dat je daar zelf mee begon, maar liefde wordt altijd opgewekt. En dat is, als het gaat om liefde tot God, niet anders gemeente. Er zit hier niemand die het verlangen naar God heeft of dat verlangen is opgewekt. Dat zit er niet in. Dat is toch juist het akelige van ons zondaar zijn. Het zit er gewoon niet in. En daarom sijpelt het er ook heel makkelijk uit. Als, en nu loop ik even vooruit op het tweede deel van de tekst, als God ons niet vasthield. Maar dat doet hij. Maar dit even. Dat verlangen wordt opgewekt. En als deze dichter hier zegt, mijn ziel heeft zich helemaal aan u gehecht. Dat betekent, ik kan echt niet zonder u. Als u weg bent, dan ben ik er, ja, ik kan zeggen voor de helft, maar dat voelt heel anders. Dan ben je er niet meer voor de helft, maar dan ben je nergens meer. Ja, zo moet ik het er iedere keer bij gaan zeggen, gemeente. Zo beleef je dat niet altijd. Maar als puntje bij paaltje komt, zeg het dan. Kun je echt zonder God? Kun je echt na kerst verder zonder kind in je armen? Geen aantrekkingskracht vanuit de kribbe, omdat daar, laat ik die woorden maar steeds gebruiken, het leven geopenbaard is. Maar daar ziet u, al zo lief heeft God de wereld gehad. Mijn ziel kleeft u achteraan. Heeft zich aan u gehecht. Nu, als u van tellen houdt, is niet altijd de beste manier van bijbellezen, vind ik, om woordjes te gaan tellen. Maar soms is het ook wel aardig. Laat er nou net in deze psalm één keer meer u staan dan ik. En ik vind het toch onnoemelijk mooi. Een psalm van David toen hij in de woestijn was. O God, u bent mijn God. Hij begint dus niet, want dan was het andersom geweest. Dan had je, zeg maar, 17 keer of 16 keer ik gehad en 15 keer God. Maar nu heb je 16 keer u, waarin God aangesproken wordt, en 15 keer gaat het over mij. Ja, weet u, als u nou een beetje met uw ziel onder uw arm loopt. En ik geloof niet dat u allemaal dat doet. Begrijp me goed. Als u huppelend naar de kerk gekomen bent, dank God ervoor. Maar als het anders is, heb u hier een prachtig medicijn. Begin nu eens niet met ik en mij, maar misschien alleen dit. O God, u. Langer hoef je gebed niet altijd te zijn. Als het niet lukt, dan doe je het kort. Want die aantrekkingskracht, dat is het geheim. Zoals het in het begin van deze psalm, want daar hebt u iemand die echt aangetrokken is tot God. We hebben psalm 42 voor de dienst gezongen, maar mijn ziel dorst naar God, je lichaam verlangt naar God. Je hele bestaan. Je kunt niet verder in dat land zonder water, want dat houd je ook niet vol trouwens. Zo voelt dat voor hem. En daarom wil hij weer naar het heiligdom. En daarom taxeert hij de vriendschap van deze God, de liefde van deze God, of het prachtige woordje goede tierenheid, is beter dan het leven. En dat heeft niks te maken met je neus ophalen voor het gewone leven. Maar dat heeft er wel mee te maken dat Gods vriendschap, hij is het die ons zijn vriendschap biedt, dat dat het is dat je zegt, ja, als ik nou wat moet missen in mijn leven, dan vind ik niet makkelijk. Maar als er op aankomt Gods vriendschap, of de hele wereld verder, doe maar, dan zeg ik toch Gods vriendschap. Als het erover gaat, en ik hoor mij deze woorden zeggen, maar Gods vriendschap of gezondheid. En als Gods vriendschap betekent dat ik anders door het leven moet. En dat gezondheid betekent dat ik zonder God. Dat hoeft natuurlijk niet, begrijp me goed, hè. Maar gewoon als het op die keuze aankomt. Want zoiets moet je je voorstellen. Mij, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Het leven met de ander. Dat is mij zoveel waard. Omdat ik aan die ander mij hecht. Omdat ik aangetrokken ben. En als u zegt, ja, maar dit is toch helemaal niet over de kribben. Nee, niet per se, natuurlijk niet. Psalm 63, David, die had nog geen kribben gezien. Ja, die had wel voerbakken gezien. Maar geen kind in de kribben, dat klopt. En toch, voordat u te snel gaat met uw gedachten, als het gaat over leven, als het gaat over liefde, en als het gaat over een heiligdom waarin God zich geopenbaard heeft. Want ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar u hebt begrepen, de dichter die verlangt naar de tempel, naar het heiligdom. Waarom? Nou, dat is gewoon het verlangen wat je hebt als jij mee hebt. Die wil naar huis. Hij wil zien. Hij wil het ervaren. Hij wil de tegenwoordigheid van God als het ware aan zijn lijf voelen. In zijn ziel. Nou, bent u er nu? Waar is dat heiligdom? Dat is dat kleine lichaampje in Bethlehem. En natuurlijk zeg ik het nu zo omdat het zondag na kerst is. Ik kan u ook het hele leven van Jezus laten zien. Maar daar hebt u zelf, bent u mans genoeg toe. Om dat te bedenken dat als het gaat over, wij hebben geen aardse tempel meer. Dus als het gaat over verlangen naar Gods huis, dan mag u best hier aan de Maranatha-kerk denken. Maar ja, dat is ook maar een kerkgebouw. En ja, daar wil God zijn als de gemeente samenkomt. Zo mag u er ook naar verlangen. Maar toch ten diepste gaat het ook in de Maranatha-kerk en ook in een eredienst altijd maar om de aanwezigheid van die ene. In wie God zichzelf getoond heeft. Mijn ziel kleeft zich, hecht zich aan uw vast. Dat gebeurt. Er is niemand hier die ogen gekregen heeft voor dit kind van Bethlehem. En als je er oog voor krijgt, zit je je leven lang aan vast. Ik heb even geaarzeld of ik dat voorbeeld zou gebruiken. Omdat het ook heel pijnlijk kan zijn als het anders geworden is in je leven. Dat vasthechten aan, wij hechten ons soms ook aan mensen van wie wij losgescheurd worden. Ja, dat is altijd het akelige gemeente wat als het gaat over mijn ziel heeft zich aan u gehecht. Er worden hechte huwelijken ontbonden. En er zijn niet hechte huwelijken. Dus ieder beeld roept soms ook een bepaalde pijn op die ons herinnert aan gebrokenheid. En wat ik nu wilde zeggen richting een kind. Ik zei, als je oog krijgt voor het kind van Bethlehem, dan zit je eraan vast. Net zo goed als dat een ouder, als die eenmaal zijn kind gezien heeft. Waarom loopt iedere keer die man naar die wieg toe? Wel een grote vent en een grote stoere kerel, maar toch loopt hij iedere keer naar die wieg toe. Dan zegt niemand tegen hem, ben je niet een beetje overgevoelig? Iedereen snapt dat dat meisje of dat kindje wat in de wieg ligt, ja, dat heeft zijn hart gestolen. En daarom gaat die moeder daar ook naartoe en daarom zijn die broertjes en zusjes er ook gek op. Het geheim zit in die ander. Nou, het is maar een voorbeeldgemeente, maar het gaat mij erom om duidelijk te maken dat het geheim van dit leven, gehecht zijn aan God, dat dat geheim ligt in hem die in de wieg van Bethlehem gelegd werd, wiens naam is Jezus. En als je in hem je heiland, je zaligmaker, je heil en je leven gevonden hebt, zoals Johannes zingt, het leven is in hem geopenbaard. Maar ja, daar zit je dan aan vast. En ik noemde net al dat het in onze gebrokenheid soms heel anders gaat. Dat er toch scheuren in komen. En littekens op je ziel. En dat is ook zo, want als deze dichter dat bidt, dan meent hij dat uit het diepst van zijn hart. En hij zou wel willen dat het alle dagen kerst was. Alle dagen. Daar met dat kind in zijn arm. Alle dagen de aanwezigheid van God zien. Alle dagen een geopend hart van de Vader zien in dit kind. Daar kom je toch ook niet op uitgekeken. Dit is toch het onbegrijpelijke dat al zo lief. Het wijst op afstomping in de kerk. Dat is een gevaarlijke zonde in de kerk. Dat je afstomt. Dat je dingen gewoon gaat vinden. En dat je het daarom ongeveer wel gehad hebt met dat kind in Bethlehem. En nogmaals, allerlei menselijke factoren, dat begrijpen we allemaal wel, dat hoeven we elkaar allemaal niet te vertellen. Maar het gaat erom, ik kniel aan uw kribben neer. O Jezus, gij mijn leven. Zonder u kan ik niet. Maar goed, dan wordt dus wel wat. Dat levert wel strijd op. Want vers 9 is omgeven door een omgeving die niet meewerkt. Hij is in de wildernis. Wij hebben hier het woordje woestijn staan toen hij in de woestijn was. Maar als je aan de woestijn aan de Sahara denkt, dan moet je dat niet doen. Woestijn is gewoon de steppen, de wildernis. Het is niet echt een gezellig terrein, nee. Er is zand, maar er zijn ook wel struiken. Het is gewoon vlak, het is saai, het is droog, het is niks. Als je je ergens kunt vervelen, is het in de woestijn. En als je het ergens niet naar je zin hebt, is het in de wildernis. Zeker als je verlangt naar huis. Maar in die wildernis zijn er ook wel die dit niet uitstaan. Dat er jongeren hier in de kerk zitten die zeggen, ja, eigenlijk herken ik dat wel. Diep, dat verlangen. Mijn ziel hecht zich aan u vast. O God, ik zoek u. Uw vriendschap. Maar dan kun je ervan op aan dat als je zo naar het leven verlangt, er ook tegenstanders zijn. Dat is de omgeving van de tekst. Hè? Nogmaals, ik ga daar niet op heel die omgeving uitvoerig in. Maar er zijn er ook, terwijl hij het leven zoekt, die hem naar het leven staan om dat te verwoesten. Nou, dat even. Je kunt erop wachten dat je venijnig wordt aangevallen, om het zo maar te zeggen. Omdat deze woorden midden in het leven staan. En midden in de wildernis. En midden in een bestaan waarin in je eigen hart er ook nog wel genoeg wildernis is, om zo maar te zeggen. En dat je niet altijd en niet vanzelf zegt, o, uw goede tierenheid, uw vriendschap is mij meer waard dan het leven. En dat zijn, zoals deze dichter het noemt, maar deze die mijn ziel zoeken. Mijn ziel, dat is je hele leven, je ziel is je innerlijk, dat weet u. Maar zoals aan het begin van de psalm staat, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. Ziel en lichaam zijn één en eigenlijk is het, je zou ook nog een keer kunnen zeggen, ik verlang naar u, ik zit aan u vast. Ik hecht me zo aan u. Ik kan niet zonder, en dan gebruik je eigenlijk gewoon het woordje ik. Ik vind het wel mooi om dat Bijbelse spraakgebruik, mijn ziel. Want daar klinkt ook iets mee, niet alleen van je diepste innerlijk. Je verlangen. Maar dan zijn er altijd die je ziel zoeken. Op een verkeerde manier. Die als jouw ziel verlangt naar God, ervoor zorgen dat dat minder wordt. Zo mogelijk het liefst dat dat weggaat. Want leven is door de dood omgeven. Dat is bij iedere wieg zo. Dat is ook rond de kribbe zo. Want dat leven dat geopenbaard is, staat meteen onder de aanvallen van de boze. Maar ook bij deze dichter. Die mijn ziel zoeken. Daar staat een woordje wat u wel kent, denk ik, als u een beetje de geschiedenis van het Joodse volk. U weet wel de vernietiging, Tweede Wereldoorlog. En u weet dat daar ook het woordje Shoah voor gebruikt wordt. De vernietiging van het Joodse volk. Nou, hier staat dat woord. Het gaat erom dat er mensen zijn, deze, of in ieder geval invloeden zijn, die mij naar het leven staan om dat dus te verwoesten, weg te nemen. En als u zegt, ja, wie waren dat? Dat weet ik niet. Maar u kunt dat wel voor uzelf nagaan. Een voorbeeld. De eerste kerstdag was best mooi. Misschien wel zo mooi dat u toen ook even had. Wat mij betreft mag het alle dagen wel kerst zijn. Maar tweede kerstdag was heel anders. En waarom? Ja, u kunt misschien wel zeggen, ik was gewoon moe. Begrijp me goed. Maar dat hoef ik niet iedere keer te zeggen. Hè? Je kunt moe zijn. Maar dat kan zelfs door hem die u en jou het leven niet gunt gebruikt worden. Om bijvoorbeeld alles van de eerste kerstdag weer een beetje te laten verdwijnen en denken van, nou ja, dat was dan misschien wel zo, het was misschien mijn gevoel wel, maar het was er eigenlijk niet. Maar dat je door die moeheid, of deze die mijn ziel zoeken, gemeente, dat gaat gewoon over ons leven, hè. En als ik 10 voorbeelden noem, dan moet ik er nog 100 andere noemen, maar even, het gaat erom dat er invloeden zijn die altijd proberen, ook in deze dienst en na deze dienst en altijd weer, ook op kerstdagen, die proberen dat wat je gehoord hebt weg te nemen. Dus ik noem de moeheid, het kan, ja, noem het maar onnozel. Ik wou zeggen een onnozele ruzie zijn op tweede kerstdag. En dat alles van de eerste kerstdag weg was. En dat je toch dan later wel eens denkt, deze die mijn ziel zoeken. Dat er een tegenstander is die er altijd op uit is om dat kind uit je handen te krijgen, uit je ogen te krijgen. En bezig te zijn met van alles en nog wat, als het maar niet het verlangen naar God is. Dat. En deze, misschien moet je wel naar binnen wijzen. Dat ene verlangen zit mij altijd dwars als het gaat om het verlangen naar God. Daar moet ik altijd tegen vechten. Dat verlangen zoekt mijn ziel, wil mij gevangen nemen, wil me uithongeren, wil me ten diepste vermoorden, doden. Je hebt nu helemaal verlangens, die zijn dodelijk. Toch? Dat weet je. Dit verlangen is verlangen naar leven. Maar er zijn ook een heleboel verlangens die brengen je alleen maar naar de dood. Nou, je verlangens in je, mensen om je heen, je eigen moeheid noemde ik, een ruzie om je heen. Uiteindelijk kan de duivel alles gebruiken om je zo venijnig aan te vallen dat je ziel als het ware, als het even een beetje leefde, weer gelijk als het ware neerploft in het woestijnzand van de wildernis. Om het maar met dat beeld te zeggen. En hoe hou je het dan vol? Als je weet dat alles in je, of bent u het daar niet mee eens? Alles in je is erop tegen om naar God te verlangen. Protesteert u gerust, hè? Maar misschien moet u het ook eerlijk onder ogen zien. Alles in mij is erop tegen. Alles om mij heen is erop tegen. Toch oefent het kind zijn aantrekkingskracht uit. En toch zijn er van die mensen, ook hier. Ik wou dat het alle dagen kerst was in deze zin. Uw vriendschap is mij meer waard dan het leven. Nou, hoe hou je het dan vol? En dan ziet u hoe mooi dit vers is. Want als je nou alleen dat eerste deel, mijn ziel klampt zich aan u vast. Oh nee, dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Mijn ziel zit aan u gehecht. Nou, was het maar waar. Maar je voelt het als het ware losscheuren in je leven. Wat moet je dan doen? Deze dichter ziet het geheim. Ik kom achter u aan. Dat is dat verlangen, hè? Je kunt er niet wegblijven. Ja, moet ik dat zeggen? Dat is natuurlijk een beetje een geëikt voorbeeld altijd, hè? Maar waarom loop jij achter dat meisje aan? Dat weet je. En zo wordt er ook over gepraat in het dorp. Ik zeg niet over jou. Ja, die loopt achter die aan. Weet u wat mooi zou zijn? Als het hele dorp zou praten over die lopen allemaal achter hem aan. Zo vast zitten ze aan hem. En dat is niet omdat ze christelijk gereformeerd zijn, maar dat is omdat ze bij de kribben geweest zijn. En dat kind, daar zitten ze aan vast. En die volgen ze op heel zijn weg ook verder. Als die groot wordt, als die naar het kruis gaat, als het een hemelgevaren koning, daar zijn ze hun hart aan kwijt. Maar hoe hou je het vol? Die vraag zou ik beantwoorden, dat is dan het laatste. Uw rechterhand ondersteunt mij. Gods rechterhand. Al ben je, al lijk je soms, zo moet ik het zeggen, speelbal van allerlei krachten in je en om je heen. Alle kanten op. Een rechterhand van God, dat is de hand die vastgrijpt. De rechterhand van God is de hand van Gods genade. De rechterhand van God is een sterke hand. Je hoort heel de boeken van Mozes, de eerste vijf, hoor je steeds over de sterke arm, de sterke hand, de rechterhand van God, waardoor hij in staat bleek een volk uit de macht van Farao te verlossen. Rechterhand is de rechterhand van de verlossing. De rechterhand. Even in het beeld. Wie heeft de Heer Jezus in de kribbe gelegd? Natuurlijk ging dat via de handen van moeder Maria. Maar Gods rechterhand heeft hem gegeven. En die rechterhand, dat is een hand die je in de houtgreep houdt. Ja, je hebt beperkte ruimte om te zingen natuurlijk altijd. We hadden ook 138 kunnen zingen. Uw rechterhand behoudt mij. Dus het gaat erom, gemeente, dat als het gaat om die hechting, het misschien wel zo is dat door allerlei invloeden, dat je zegt, ik raak los. En toch uiteindelijk blijft het waar dat God nooit loslaat wat zijn hand begon. Want als u zou afvragen, uw rechterhand behoudt, ondersteunt mij. Tot hoe lang houdt de Heer dat vol? Nou, zo mag u het gerust vragen, ja. Gemeente, de Heer heeft er een werk aan. Aan ons. Om ons tot geloof te brengen, ja, maar ook ons bij het geloof te houden. Om ons bij de kribbe te krijgen, ja, maar ook om ons daar te houden. Maar hij doet het in zijn trouw. De rechterhand is ook de hand van Gods trouw. Hij die in u een goed werk begon, hij zal het voleindigen. Wanneer houdt die rechterhand van de Heer los? Ik kan wel denken vandaag of morgen. En ik kan het nog begrijpen ook. Dat de Heer zegt, jongen, nou is het wel een keer genoeg geweest, hè. Ik ben zo moe van je. Of vindt u dat rare praat? En God zij dank dat hij zegt, mijn rechterhand zal nooit loslaten. Als ik je eenmaal in mijn genadegreep genomen heb. Als ik met het kind van Bethlehem een greep naar je hart gedaan heb. En je bent ertoe aangetrokken. Weet dan dat ik je nooit zal laten vallen. Ook niet als ik hem loslaat. Dan is er nog. En laat ik dan de woorden van het kind van Bethlehem gebruiken. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Dat je toch weer Psalm 63 gaat zingen. Dat je toch in de wildernis weer naar God gaat verlangen. Dat je zelfs na de kerstdagen toch nog weer naar het kind in de kribbe gaat verlangen. Al die dingen komen uit Gods rechterhand die redding zal geven. Uw rechterhand ondersteunt mij. Dat is eigenlijk de bodem, om zo maar te zeggen, onder die hechting. Als ik iedere keer los dreig te raken door allerlei oorzaken. Dat er een rechterhand is die als het ware ervoor zorgt. Dat als er iedere keer weer dat losmakingsproces is. Dat toch die hechting er zal blijven. Nou, het is maar een beeld. Maar ik wil u graag duidelijk maken. En zeker degene die in die wildernis ergens dat dubbele in zichzelf altijd nog weer vinden. Aan de ene kant, ja, ik zoek u. En aan de andere kant, ook in alledaagse dingen soms er zo vaak tegenaan lopen. Dat je denkt, wat heb je nou eigenlijk zondags gezongen in de kerk? Wat heb je nou met die kerstdagen allemaal gezongen? Moet je eens kijken in je eigen leven. En die met die hulpeloosheid ook woorden krijgen in dit lied om in die wildernis de Heere aan te roepen. O God, u. En nogmaals, als je verder dan niet weet hoe je het zeggen moet, dan zeg het maar zo. Wekt u dat verlangen weer. Vervult u dat verlangen ook. Grijpt u naar mijn leven, Heer. En houdt u het vast, opdat ik zo ook iemand mag zijn die het met Paulus zegt. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik gegrepen ben. Een christenleven is niet af. Kerst is niet af. Een kind in de kribbe is niet voor 2 dagen per jaar. Ik wou dat het alle dagen kerst was. Met dit kind in de armen door de woestijn. De garantie van thuiskomen. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen de ene genade na de andere genade. Ik kniel aan uw kribben neer. O Jezus, gij mijn leven. En het dan maar afmaken. Ik kom tot u. En breng u, Heer, wat gij mij hebt gegeven. En dat verlangen. O neem mijn geest, mijn leven, geest en hart. En laat mijn ziel in vreugde en smart bij u geborgen worden. En daarom die korte samenvatting. Ook bij een kind. Veilig in Jezus' arm. Uw rechterhand ondersteunt mij. Veilig aan Jezus' hart. Mijn ziel zit aan u vast. Amen.